Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies, Frans Metz de Bedderij en B2L Cargo Care.
Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. We hebben aan tafel Ali Boussabon die nu zijn telefoon weglegt, want de parkeerapp net op tijd aangezet. Kijk. Goed gedaan Ali. Dennis van Eersel is er en Arie van der Laan. Arie, welkom. Wat zei je?
Ik zei goedemiddag.
Goedemiddag. Goedenavond.
Dat was niet gewend.
Nee. Feyenoord trof een prettige tegenstander om wat aan het vertrouwen te doen met die 3-0 winst op Sturm Graz. Zag je een strijdbaar Feyenoord?
Nogal. Ze hebben echt geknokt als iedereen. Stuk voor stuk, vooral in verdedigend opzicht, heb ik enorm veel arbeid gezien. Goede arbeid. Er stond ook heel aardig natuurlijk verdedigend weinig weggegeven. En alleen aanvallend liep het wel weer stroef. En met name in de eerste helft zag het er gewoon ook heel slecht uit. De tweede helft kwam wat meer los. Gingen ook spelers als Valente wat meer laten zien en zo. En dan maak je gewoon terecht je 3 goals. En een regelmatige overwinning noemen we dat.
Ali, toch heb je het gevoel dat je naar een wat chaotische en rommelige wedstrijd zat te kijken. Waar kwam dat door?
Ik denk vooral het aanvallende gedeelte, wat er gewoon niet uitkomt. Het is gewoon niet goed genoeg en dat kan je aan alles zien. Je komt aan het voetballen.
Wat is er voornamelijk niet goed genoeg?
Nou, ik denk dat de Borges niet goed genoeg is. Zo simpel als dat. Die jongen die heeft de bal te proberen scharen te maken.
Vrij vaak ook, hè?
Elke keer moet hij gewoon een schaar maken. Elke keer moet hij rechtdoor en dan gaat hij nog even een schaar tussendoor doen. Dat begrijp ik niet. Weet je? Ik denk dat het op dit moment gewoon niet goed genoeg is. Je weet dat hij natuurlijk net terug is van wat ongemak. En Haji Moussa vond ik heel slordig spelen. Vooral de eerste helft. Veel balverlies. En als je dan de 3 hebt die niet het volle rendement hebben. Ja, dan wordt het gewoon heel erg moeilijk voetballen. Want je kan voetballen tot je een onzicht. Maar het gaat pas makkelijker worden als je doelpunten gaat maken.
Over dit alles, dat aanvallende, wil ik zo meteen uitgebreid praten hoor. Maar er is zoveel te bespreken over Feyenoord. Eerst nog even, wat voor waarde is er te hechten aan deze overwinning? Ook kijkend naar het Europese perspectief.
Wat mij betreft nog niet zoveel waarde, want ik vond het een hele matige tegenstander uit een competitie die ook stil ligt. Hè. Laten we daar niet aan voorbij gaan dat Feyenoord niet zo heel veel weerstand had, vond ik ook bij die overwinning. Ja, qua perspectief in Europa, dat is er nog wel een beetje. Het wordt wel een heel erg moeilijk verhaal, omdat als Feyenoord door wil gaan, begint het met dat het zelf moet winnen uit bij Betis Sevilla, dat zelf ook nog ergens voor speelt om die tussenronde te mogen overslaan. Want zij hebben verloren en moeten dus ook nog.
Maar
dus
neem ons mee naar die concurrentie van Feyenoord.
Ja, nou Feyenoord moet 2 plaatsen stijgen op de ranglijst. Feyenoord moet bij de bovenste 24 komen en staat nu 26e. En dan zijn er 5 teams die boven Feyenoord staan die nog in te halen zijn. Dus van die 5 teams, en we hebben het resterende programma van die 5 clubs hebben we. Daar zijn ze. Van die 5 teams moeten er dus 2 een resultaat hebben waar de Feyenoord ze voorbij kan. Nou, in het geval van Lille, Bran en Young Boys betekent het dat die teams moeten verliezen. En Lille zelfs ruim. Celtic of Ludogorets, die kunnen al ingehaald worden als ze gelijk spelen. Maar Utrecht en Nice, je ziet het al, dat zijn teams die al uitgeschakeld zijn. Dus dat is, ja, ook dat is best wel een moeilijk verhaal, maar in theorie is het mogelijk.
In theorie is er kans, procentueel is er een kans.
En dan, dus ik heb wel zin in dat radioverslag, ook als Feyenoord dan eenmaal voor staat. Want er zijn ook nog kapers op de kust met Basel, dat evenveel punten heeft ook als Feyenoord en bijna hetzelfde doelsaldo. Feyenoord moet dan ook nog eens ruimer winnen dan dat Basel doet. Want die kan Feyenoord ook weer voorbij. Dus laten we hopen dat het grote rekenen er komt. Want dat betekent wel dat Feyenoord daar dus voor staat en eventueel zou winnen.
Ja, trainer Robin van Persie over eindelijk weer eens een overwinning. En dus nog wel dat beetje Europese perspectief.
Ja, ik ben natuurlijk heel erg tevreden en heel blij voor het team. En voor iedereen dat we hier vandaag de 0 houden en 3-0 winnen. Laat dat voorop staan. En ik ben zelf niet zo heel erg gek bezig met allerlei mogelijke scenario's. En ook niet met te veel terugkijken waar we dan een puntje wel of niet hebben laten liggen. Want dat kan natuurlijk altijd. Alleen Louis van Gaal zou zeggen dat ze koersen kon kijken. Dus dat doe ik niet. Maar vandaag was voor ons het allerbelangrijkste winnen. En dat hebben we goed gedaan. We hebben goed verdedigd. We hebben 3 goals gemaakt. En niets weggegeven. En ja, ik vond een aantal spelers, Watanabe en Anel, vandaag in het bijzonder, vond ik echt geweldig verdedigen.
Ja, vooral toen Van Gaal in het Engels zei een koe in zijn kont kijken. Dat was heel grappig vooral. Maar goed, dat geheel terzijde.
Maar hij is erg positief weer. Hè? Dat is wel een dingetje bij hem. Hè? Dat dus een zwakke tegenstander, een moeizame wedstrijd, wel ruim gewonnen. Maar om dan zo positief te zijn, omdat je dan een beetje een keer de 0 haalt eindelijk eens. Hè? Naar Na drie maanden.
Ik begrijp het wel, en dan begrijp ik het.
Als je, ja, weet ik. Maar
als je week in, week uit, ja, maar, elke net niet en dit.
Dat is al weken die positiviteit.
Goed. Het is niet goed, ik krijg doelpunten tegen. Laatst nog 4 goals, hè, tegen Sparta tegen. Ja, dan snap ik dat je nu een zucht hebt van, dat je denkt van, oké, eindelijk.
Ja, want Harry, het zijn turbulente tijden bij Feyenoord. Trainer onder druk, 2 spelers vertrokken, waarvan 1 na een conflict. En 2 nieuwe spelers erbij. Laten we dit allemaal even gaan afpellen. 1 van die nieuwe spelers is Mats Del.
Ja.
Wat vind je ervan dat hij naar Feyenoord komt?
Ik vind dat je een back zelf moet opleiden. Dus dat je weet hoe ik daarover denk wat, als het om backs gaat. Dat kan je, iedere goede buitenspeler kan je ook een goede back van maken. Als je snelheid hebt en dat is binnen een paar weken te regelen. Want die kunnen meevoetballen, die kunnen inspeelpaars, die hebben nog een voorzet ook. Je weet wel, die hebben aanvallende die backs tegenwoordig moeten hebben. Maar je moet alleen even zorgen dat ze discipline hebben in het verdedigen en discipline hebben in de opbouw. Want ze zijn nog wel eens een beetje risicovol, hè, aanvallers. Maar dat is het enige. Maar ja, om dan weer geld, het is niet veel geld. Hè. Voor Deil is het volgens mij, gaat het om enkele tonnen. Hè, dan zeg ik, nou, dat is te overzien. En omdat er natuurlijk een zieke boeg is, wil hij op korte termijn even daar wat zekerheid hebben. Maar het is wel een jongen van Go Ahead. Hè. Gaat er maar aan staan. Hij komt in die kuip waar het al niet lekker loopt, waar het allemaal moeizaam verloopt. Het is het elftal, de swingt niet. En dan kom jij daarbij en dan ga je toch ook wel een beetje mee in dat niveau over het algemeen.
Maar is die niveau Feyenoord, Ali? Mats Del?
Ja. Ik heb het altijd een goede rechtsback gevonden. Al jaren. Ik heb ook wel wedstrijden van hem gezien. En ik vind het echt een goede rechtsback. Betrouwbaar. Comfortabel aan de bal. Hebben ook een gevoel voor, hè, wanneer hij mee moet gaan. Af en toe een doelpunt meepikken.
Maar ik bedoel met mijn vraag natuurlijk. Hè. Je wil hopelijk volgend jaar de Champions League in.
Juist. Daar kan je alleen maar achter komen uiteindelijk het moment dat hij die wedstrijden gaat spelen. En dan ga je op een gegeven moment merken, heeft hij open capaciteit? Dat hij kan hoog gaan in het niveau? Of was de Goat Eagles zijn plafond? En daar kan je uiteindelijk maar op één manier achter komen. Dat hebben we in het verleden ook vaak genoeg gezien van spelers waarvan we dachten, die hebben een hele grote toekomst, die vervolgens niet meer konden.
Ja, je krijgt
het andere weerstanden gewoon te maken. Hè? Als iemand tegen Feyenoord speelt, 110%, met Go Ahead tegen Utrecht, dat is een totaal ander verhaal als met Feyenoord tegen Utrecht.
Ik kan me niet voorstellen dat hij al jaren op het scoutingslijstje bij Feyenoord heeft gestaan. Dus het heeft voor mij wel een beetje de kenmerken van een paniekaankoop in de winter. Omdat Feyenoord zit nu natuurlijk met Reed, die enkele weken aan de kant staat. Lotomba voldoet simpelweg niet. Zo hard wordt het niet uitgesproken bij Feyenoord. Maar ja, iedereen ziet dat natuurlijk. Ja. Nieuwkoop is heel vaak geblesseerd. Dus je moet iets qua noodverband op die positie. En dan is dit een jongen die altijd fit is. Yes. Die een degelijk en stabiel niveau altijd haalt. En is dat het niveau van Feyenoord? Nee, misschien niet. Maar voor nu, met nood aan de man, moet Feyenoord snel handelen.
In het slechtste geval heb je een rechtsback die tenminste betrouwbaar is voor in de competitie. Ja? Stel dat je straks een rechtsback hebt die straks eerste rechtsback wordt, dan zij de tweede. Dan kun je die rust geven in de competitie, bij wijze van spreken. Bij bepaalde wedstrijden hebben iemand die betrouwbaar is. Daar is ook heel veel voor te zeggen.
Ja, maar als het tegen zit, speel je alleen nog maar competitie, hè? Vanaf nu over een week. Dus,
ja, precies.
Goed, Mats Del zelf eventjes over wat voor hem ongetwijfeld een droomtransfer is.
Ik heb eigenlijk altijd gezegd, ik wil graag naar het buitenland. Tenzij een club uit de top 3 zich meldt. Nou, en toen meldde zich die. Dus dan gaat dat buitenland, wordt heel snel naar achter geschoven. Hoor. Dan ben ik vooral heel blij dat een club als Feyenoord zich meldt. En na de gesprekken ook die ik daar heb gehad. En het gevoel was eigenlijk gelijk goed. Dus ik ben blij dat het ook allemaal snel, zeg maar, rond is gekomen. En dat er niet te veel problemen zijn gekomen of ruis. Dus het is allemaal eigenlijk heel vlot gelopen. Ja, we gaan het zien. Ik ga daar ook weer gewoon heen als mezelf. En kijken waar ik kan helpen. En natuurlijk eerst een beetje de kat uit de boom kijken. Ik ga daar niet gelijk even alle lijnen uitzetten. Dat zou heel raar zijn, denk ik.
Je bent niet de nieuwe aanvoerder.
Dat lijkt me heel raar als ik daar gelijk grote bek heb en zo. Dus nee. Ik blijf gewoon rustig aan mezelf en dan vind ik ook daar wel weer mijn weg, denk ik.
Ja. Dat is op zichzelf natuurlijk wel leuk. Feyenoord haalt wel een leuke gozer binnen.
Hij verdient het ook wel, want hij heeft een hartstikke goede periode bij Go Ahead Eagles gehad.
Succesvol ook met René Haken, de assistent-trainer.
En wat Ali er straks zei, hij maakt af en toe ook nog een goal. Hij geeft wel een goede voorzet. Dus Het zit er misschien wel in, maar het, ik vind het wel in zo halverwege de competitie een vreemde transfer. Waar, die, die volgens mij gewoon binnen je selectie op te lossen is.
Hmm. We gaan het zien.
Niet, Harry.
Nee. Een kind van MVV 27 trouwens, hè? Een dorpje uit de buurt, uit Maasland.
Vlaardingen toch?
Daar is hij geboren, ja. Okay. Maar vlakbij Vlaardingen inderdaad. Wat te verwachten van Jeremiah St. Juste? Hoe fit is die?
Ja, dat gaat de grote vraag zijn. Hij heeft wel veel kunnen trainen, maar niet meer gespeeld bij, bij Sporting. Robin van Persie zei dat nog wel. Dat zal er misschien een oefenwedstrijd zijn geweest, maar even gecheckt. Of in officiële duels, ook bij het tweede elftal dat in een lagere divisie in Portugal speelt. Daar heeft hij ook al niet meer bij de selectie gezeten, al lange tijd niet. Eigenlijk is het het jaar 2021 is zijn laatste seizoen geweest dat hij echt fit was, dat hij echt veel speelde. Dat is inmiddels lang geleden, dus daar zitten de grote twijfels bij. Hoe snel is hij fit genoeg om echt veel minuten bij Feyenoord te maken? Ja. Want als je de St. Juste hebt vanuit tussen 17 en 19, ja, dat was een bepalende speler natuurlijk bij Feyenoord.
En op welke positie? Als je die weer hebt. Welke positie is hij gehaald?
Voor het centrum. Maar ook een optie als rechtsback bij Feyenoord. Eventueel zelfs de linker centrumverdediger. Zelfs als verdedigende middenvelder, daar zou hij kunnen spelen. Dus Van Persie ziet een belangrijke rol voor hem weggelegd. Was heel erg positief trouwens over hem en over die rol die hij kan, kan gaan bekleden. Waarbij ik wel dacht, ja, dat valt of staat denk ik ook altijd, met hoe inzetbaar die is.
Ik vind het altijd listig om spelers die in het verleden bij een club hebben gespeeld, om die dan weer zoveel jaar later terug te halen. Want het is niet meer dezelfde speler over het algemeen. He, ze zijn vijf, zes jaar verder. Ja. En dan hebben ze al zoveel dingen weer meegemaakt als speler, fysiek ook vaak. En dan zie je niet dezelfde speler terug over het algemeen. En hij zit niet voor niks overal op de bank natuurlijk. Hè? Daar is een reden voor.
Hij zat niet eens mee op de bank.
Nou ja, ik noem maar een dwarsstraat, daar begint het mee. Daar is natuurlijk een reden voor. Dan brengt hij niks. Of weinig. Ja. Nou, en dan moet hij nog opgetraind gaan worden.
Ja, wel. Ze verwachten wel dat hij zondag in de thuiswedstrijd tegen Heracles al in ieder geval bij de selectie zit. Dus dan misschien die wedstrijdminuten wat kan gaan maken.
Ik hoop de goede St. Juste is absoluut een aanwinst voor dit Feyenoord. Wat hij heeft, natuurlijk ongelooflijk veel snelheid. En dat is een wapen als je dat als verdediger hebt. Ja. Daarmee kan je ook heel veel dichtlopen oplossen.
Gaat mannen, hun komst en het vertrek van Timber en Bijlo voor een nieuwe dynamiek in die selectie zorgen?
Nee.
Ja,
nee,
natuurlijk niet. In de kleedkamer misschien, dat bedoel je? Ja, zou ik eigenlijk. Het is lastig.
Nou ja, er vertrekken natuurlijk wel twee persoonlijkheden met Bijlo en Timber. Ja,
wij weten niet hoe het daar in de kleedkamer is, dus het is heel moeilijk om dat.
Er gaan dan weer meestal nieuwe persoonlijkheden opstaan, hè, als de oude garde vertrekt.
En dat zijn binnen deze selectie?
Dat is afwachten. Dat kan niet, maar ik denk Valente zou er één kunnen zijn op basis van zijn kwaliteit. He, dus dat is de eerste wat je moet doen. Je moet wel wat leveren in het veld. Dat helpt in je aanzien binnen de selectie.
En verder?
En ik denk toch achterin, dat centrale duo, dat daar een vent moet opstaan. Ik denk eerder nog aan Watanabe dan aan Arnel.
Watanabe?
Hij is wel ook naar Van Persie gestapt.
Ja, dus op dat de switcher.
En dat doet niet Arnel. En dan heeft toch de brutaliteit van joh trainer. En dat is inderdaad voor een Japaner vrij bijzonder. Ja. Mm-hmm. Maar ik zie bij hem een soort leidinggevende kwaliteit. Hij is ook degene die vaak met een scheidsrechter even bezig is en zo. Dus hij brutaliteit zat.
Hij is geen prototype Japaner, wil je hier eigenlijk maar
nou,
zeggen?
Nou, ik weet dat niet. Daar ken ik hem niet goed genoeg voor. Maar wat ik op het veld zie en wat ik in de beelden zie, heb ik daar wel vertrouwen in.
Ja, dat is wel opmerkelijk, hè? Dat ze juist gisteren van positie wisselden.
Ik ben van mijn stoel gevallen. Toen ik dat hoorde, ja, dat kan echt niet natuurlijk.
Waarom?
Nou, als technische staf weet je toch precies wat je aan spelers hebt. Wat hun kwaliteiten zijn, waar ze gespeeld hebben, waar ze ook in andere. Jij zegt net, van je St. Juste kan ook achter op middenveld spelen. Proces, als defensieve middenveld. Nou, je moet toch van die twee spelers alles weten. Als je ze naar je club toe haalt. Nou, in dit geval is Arnel degene die vaker op links heeft gespeeld.
Nee, Watanabe ook. Dat is, ze hebben allebei ook als linkercentrumverdediger gespeeld. Ahmed Hodžić ook bij Sheffield.
Ja. En Watanabe vaak in een driemansverdediging, maar dan stond hij of in de as of toch ook wel rechts. Dus gewoon multifunctioneel.
Normaal gesproken kiest Feyenoord altijd voor rechtspoot en een linkspoot centraal achterin. Met het vertrek van Hansco deed Watanabe zich voor, die daar ook heeft gespeeld. Dus daar heeft Feyenoord voor gekozen. Ja. Ja, en als die zich iets comfortabeler voelt bij op die toch in het rechtercentrum. En Ahmed Hodžić heeft ook aan die linkerkant gespeeld. Ja, één van de twee zal niet op zijn meest ideale plek staan. Maar dat weet je als je hiervoor kiest.
Daar ging het natuurlijk om de eerste maanden. Merkte je daar niks van.
Nee.
Dus dan ging het natuurlijk, dat liep allemaal. Er werd ook niet groots gevoetbald over het algemeen. Maar de resultaten waren natuurlijk fantastisch. Maar ik vind het toch raar dat niet eerder al gemonitord is. Hoor. Ja. Dat nu pas en op initiatief van de spelers zelf. Vind ik helemaal bijzonder.
Hmm. Terug naar Timber, Dennis. Volstaat de ruim 4 miljoen die Feyenoord krijgt van Olympique Marseille?
Ja, denk ik uiteindelijk wel. Als je bedenkt dat hij anders misschien transfervrij was weggelopen. En dat clubs dat ook weten. Je kan er nu nog iets voor vangen. Het is iets meer dan de helft dan wat Feyenoord ooit voor hem heeft betaald. Hè. Hij kwam voor 8,5 miljoen van Utrecht. Mijn gevoel zegt dat het wel een net bedrag is om nog te vangen voor.
Maar dat had natuurlijk 20 miljoen moeten zijn. Een speler van Nels Elftal. Ja. De goede speler van Nels Elftal.
Met een langere contractstatus was dat zo.
Dat had in de zomer geregeld moeten worden. Dus ze zijn veel te laat zijn ze daarmee begonnen. Je had in de zomer moeten forceren dan. En niet nu. Het is veel te laat en dan krijg je inderdaad zo'n laag bedrag.
Ze zijn natuurlijk wel in de zomer waren ze wel al lang bezig. Ja, alleen het lukte niet.
Nee, oké, maar er moet wel wat geforceerd worden. Je moet toch iets. Ik ga dan op de stoel van de algemeen directeur zitten. Je kan een speler toch zo'n speler van die kwaliteiten voor 4 miljoen laten vertrekken. Dat kan toch eigenlijk niet?
Ik ben het Harry eens in deze. Want ik vind dat je niet in de zomer moet praten. Je moet in de winterstop praten.
Vorig jaar.
Juist. Dan heb je al eigenlijk een idee van wat je te wachten staat. Dan kun je in de zomer op volle bak gaan om te verkopen. Ja. Of je gaat volle bak in die half jaar ga je zijn contract fixen. Begin in de zomer, nou, dan ga je de
competities. Dat was de insteek, hè? Toen zijn die gesprekken ook al begonnen om zijn contract te verlengen.
Juist.
Maar dan voel je toch wel wat er gaat gebeuren als je met een bepaald management en in de gesprekken. Hij is toch niet voor het eerst van zijn leven aan het onderhandelen.
Kijk, Feyenoord heeft de laatste jaren vaker deze situatie gehad. Neem bijvoorbeeld Geertruida. Mm-hmm. Moet je dan al heel snel deze ramkoers met een hele belangrijke speler kiezen? Nu achteraf zeg je inderdaad van oké, dat had je moeten doen. Maar neem bijvoorbeeld Geertruida, dat duurde ook heel lang. Mm-hmm. En ging best wel stroef. Maar uiteindelijk vonden partijen elkaar. Ze zullen bij Feyenoord gedacht hebben van dat lukt uiteindelijk wel.
Nou, dan is 20 miljoen weggegooid.
Als dat was gelukt, hè?
Zeker, dat is een speler van een 20 miljoen plus. Toen,
ja, uiteindelijk heb je ook met hem gepresteerd in de Champions League, in de Europa League. Je bent met hem kampioen geworden. Dus uiteindelijk zijn investering is dubbel en dwars terugbetaald als je daarnaar gaat kijken.
Harry, wordt de overstap van Bijlo naar Genoa hem gegund?
Tuurlijk. Ja, iedereen zit te juichen voor die jongen. En ik hoop dat hij is door de keuring heen gekomen. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja. En het is natuurlijk een geweldige keeper. Maar ja, als die duikt, dan breekt hij wat.
Nou ja.
Nee, ja, bewijs, ik overdrijf het nu een beetje. Maar dat is wel wat er gebeurd is de afgelopen jaren. Mm-hmm. En dan is het fantastisch dat hij en een prachtig mooi contract in een mooie competitie heeft kunnen tekenen. Dus,
gaat hij daar spelen, Dennis?
Nou, die kans is best wel aanwezig, omdat er is een reservekeeper daar die is geblesseerd. De eerste doelman die er nu staat, daar is toch wel wat ontevredenheid over. Het is een team dat nog strijdt tegen degradatie. Dat doet ook iets daar met de spanning. Dus ik denk dat als hij daar laat zien, wat hij bij Feyenoord heeft laten zien, dat hij de concurrentiestrijd wel eens kan winnen.
Laten we niet vergeten dat hij eigenlijk bij Oranje de eerste keeper zou zijn. Zou hij niet geblesseerd raken? En dat is zijn kwaliteit, dat is zijn plafond. Dus hij heeft heel veel kwaliteit. En zoals Harry zegt, kan hij fit blijven. Dat is het enige wat hem in de weg is, zijn fitheid. Ja. De rest heeft hij heel veel kwaliteit.
Genoa.
Ja, geweldig. Ja,
heerlijk Italiaans stadje.
Ja, joh, aan de zee, heerlijk man.
Ja. Dennis, we zagen gisteren in het stadion een mooi spandoek als eerbetoon aan Bijlo. Ja. 22 jaar bij de club. Er wordt natuurlijk afscheid genomen van een ras Feyenoorder.
Ja, het is een super bijzonder verhaal natuurlijk. Hij heeft de jeugdopleiding doorlopen bij Feyenoord. Maakte zijn debuut in 2017. Dit is een foto na dat debuut. Er was Bert Jones door zijn rug gegaan. Maar heel veel geblesseerd geweest. Hè. Die had zoveel wedstrijden voor Feyenoord kunnen spelen. Misschien nog meer kunnen winnen dan de kampioenschappen, de bekers, de Cruijffschalen die hij heeft gehad. Maar echt inderdaad bekend als een ras Feyenoorder. Zijn familie ook supporter. En volgens mij is dit een foto van de wedstrijd tegen Bayern. Misschien wel de beste wedstrijd die keepte.
Dit was het spandoek van gisteren. Ja.
Ja. Ja, ik hoop dat er een moment gevonden gaat kunnen worden dat Justin Bijlo nog
een
keer terug kan.
Ja.
Dat hij nog een keer terug kan komen naar de Kuip voor zo'n afscheidsronde. Dat zie je lang niet meer elke speler doen. En als er bij eentje het passend is, dat ik bijna zeg, dit moet je met elkaar
regelen. Maar voor
Timber
toch ook?
Zou ik ook mooi vinden als dat toch wel gebeurt. Want hij heeft uiteindelijk, het afscheid is nu niet, denk ik, hoe beide partijen het liefst hadden gezien. Maar het heeft wel ook veel voor Feyenoord betekend. Dat zou lukken, zou ik dat mooi vinden.
Die moet je echt wel uitnodigen en een waardig afscheid geven. Ja. Want die man heeft veel gegeven voor Feyenoord. Hij heeft altijd alles gegeven als hij op het veld stond. Ja. En hebben prijs gepakt met Feyenoord. Ik vind dat hij het respect verdient.
Ik denk dat dat ook wel gebeurt. Maar het eerder dat het bij de speler zelf ligt van wil ik dat wel of niet. Mm. Omdat het natuurlijk toch een beetje vervelend is.
Elke speler wil, als jij bij een club hebt gezeten jaren, je hebt echt dingen meegemaakt bij de club, je hebt prijs gepakt bij de club, wil je op een waardige manier uiteindelijk afscheid nemen van iedereen?
Nee, de voetbalkalender is zo overvol. Dat maakt het soms lastig. Kuksu heeft bijvoorbeeld alleen maar afscheid kunnen nemen. Ja. Omdat Feyenoord tegen Benfica speelde. Anders was het waarschijnlijk nooit in te plannen
Komt er een nieuwe keeper?
Feyenoord is zich daar wel op aan het oriënteren. Ja, je hebt nu Bossen en jeugdkeeper Manu Berger die, die achter Welleroyter zitten. Dus ja, Feyenoord zal daar mogelijk nog in gaan handelen.
Nou, terug naar het vertrek van Timber. Want hij was nogal onderwerp van gesprek de afgelopen week. Nou, wat er is gebeurd zondag na die verloren stadsderby tegen Sparta. Waarom, Dennis, was de verhouding tussen Timber en trainer Van Persie nou zo'n ingewikkelde?
Nou, Van Persie kwam en die vraagt ook veel van zijn spelers. Hij noemde dat zelf een soort commitment. Hè? Dat was de reden waarom hij die aanvoerdersband afpakte. Dat daar gewoon duidelijkheid in kwam. En ja, we hadden ze samengewerkt op een moment dat dat niet speelde. Dan was het misschien tussen die twee anders gelopen. Woorden van die strekking sprak laten Van Persie zelf ook.
Nou, laten we dat even beluisteren. Hoe Van Persie reflecteren op zijn tijd met Timber.
Ik denk dat als wij op een andere timing met elkaar hadden samengewerkt, op een ander moment elkaar waren tegengekomen, dat dat een hele mooie samenwerking voor een langere periode had kunnen worden. En nu was die periode korter, maar nog steeds heb ik die samenwerking met hem op het veld en naast het veld als prettig ervaren, omdat het ook een winnaar is en die zijn mening geeft. En daar hou ik van als spelers dat doen. En dat heeft hij te alle tijden gedaan.
Ja, het is wel behoorlijk geëscaleerd.
Ik bedoel, dat gebeurde natuurlijk wel het een en ander rondom die aanvoerdersband. Maar hij heeft niet heel goed gevoetbald.
De laatste weken
misschien. Ja, hij heeft niet heel goed gespeeld in de periode dat al dat gezeik eromheen was. En ook dat moet je wel een beetje van je af kunnen zetten. Hè? Als er iets aan de hand is met een trainer of met weet ik veel wat. Maar je moet nog wel leveren. En hij leverde niet op zijn niveau. Nee. En dan krijg je ook de gemor op tribunes. Want als hij heel goed gespeeld had, had het heel anders gelopen volgens mij.
Deze week was ook de week waarin bekend werd dat Van Persie mag blijven.
Ja.
Vind je dat terecht?
Ja.
Je moest er wel lang bij nadenken.
Ja, natuurlijk. Je hebt natuurlijk de resultaten waren natuurlijk niet goed. Je staat gelukkig nog tweede. Ik denk dat als je vierde, vijfde had gestaan met een achterstand, had het al anders geweest. Dus je gaat nog steeds voor de Champions League plekken. Ik denk dat het ook belangrijk is, als je naar de wedstrijden kijkt, zie je een ploeg dat nog steeds wil vechten voor zijn trainer. Ze werken ze hard. Hebben ze een overmelijk mentaliteit? Dat zie ik wel, dat ze hard werken. En dat vooral heel belangrijk is. Want meestal, als je ziet bijvoorbeeld, Real Madrid is een goed voorbeeld van. Mm-hmm. Dat je ziet dat ze gewoon uitschakelen. Dat ze gewoon niet meer voor de trainer lopen, niet meer willen werken voor de trainer. Met Xabi Alonso. Nee, ja. En dat is echt een schoolvoorbeeld van spelers die niet meer in de trainer geloven.
Nee. Dus het vertrouwen uitspreken. Ja. Het is uitstralen in de richting van Persie.
Kijk, het probleem is, een beginnend trainer bij een grote club, ja, die gaat fouten maken. En dat heeft hij ook gedaan. En niet één, maar meerdere. Maar nu zou ik zeggen, van, nou, hij heeft nou ondertussen weer een stoot ervaring opgedaan op allerlei gebieden. Laat hem nou zeker even zijn werk proberen af te maken. En kijken of hij weer de boel beter op de rails kunt krijgen. Ik denk dat hij wel met Heracles nu thuis een aardige tegenstander heb. Ik ga ervan uit dat je die gewoon in de Kuip gaat winnen. En dan heb je twee overwinningen achter elkaar, Europees en in de competitie. Gewoon goed voor de tweede plek.
Dan krijg je daarna wel Betis, PSV en Utrecht.
Ja, natuurlijk. Nee, maar dan heb je toch je nieuwe spelertjes erbij. En misschien dat er weer wat meer zelfvertrouwen en overtuiging ontstaat binnen de groep. En dat werkt dan weer mee naar de volgende moeilijkere wedstrijd.
Ik denk dat het grootste probleem toch is in de voorwaarts. Dat is voor mij echt het probleem bij Feyenoord. In de zin van dat zij wedstrijden moeilijk over de scheep kunnen trekken.
Maar Hans Hoeza blijkt wel weer een verschil maken gisteren. Ja. Je kunt het je natuurlijk ook heel vaak ergeren aan hem. Want dat mislukt te nodig.
Ik heb het hier ook gezegd. Ja, je kan je irriteren aan hem. Hij heeft soms veel balverlies. Hij doet soms van die rare dingen. Uiteindelijk is hij de enige voorin. Ja, die in een flits een goal voor je kan maken. Of twee man kan passeren en assist kan geven. Ja. De rest heeft dat niet.
Nee, maar Ueda heeft ook natuurlijk een hele goede periode gehad. Het is nu de laatste weken wat minder. Ik weet niet wat er precies met hem aan de hand is. Daar wordt altijd heel geheimzinnig over gedaan. En wie ontzettend tegenvalt op dit moment is toch Sam Stein. He, die tikt niet het niveau aan wat je van hem verwacht. Is altijd wel een jongen van op de goede plek staan.
Goede assist wel.
Maar dat is in zo'n hele wedstrijd tegen die tegenstander is dat gewoon veel te weinig. Ja. Hij heeft de eerste helft helemaal niet meegedaan. De tweede helft heeft hij in ieder geval nog aardig meegevoetbald. Mm-hmm. Maar in aanvallend opzicht brengt hij op dit moment niet.
Maar als je naar Sam Stein kijkt, hè, en hoe hij rendeert. Je kijkt naar de FC Twente-periode. Mm-hmm. Hoe rendeert hij? Hij rendeert niet omdat hij degene is die de ballen opeist en de acties maakt. Nee, hij rendeert omdat er een bepaald aanvalspatroon is waarin hij zijn plek kan vinden. En daar is hij levensgevaarlijk in. Want op het moment dat die patronen uitblijven en Feyenoord niet echt tot goede aanvallen komt, dan gaat hij ook onder sneeuw. Dat is niet zijn kwaliteit.
Nee, maar het is ook veel drukker waarin in die komt te voetballen vaak. Hè? Vooral ook de type buitenspelers die Feyenoord heeft. Ja. Hè, die zorgen er wel voor dat het heel druk wordt. Omdat ze individueel langdurig aan de bal zijn. En Juist. Dan wordt het steeds drukker. En dan moet Sam Steijn zijn plekje zien te vinden. Je hebt ook nog met een spits te maken die met elkaar afgestemd moet worden. Dus dat is best wel moeilijk.
Vergeten, over die spits gesproken. In het begin van de competitie, toen het nog goed ging, zeiden ze altijd over de gouden duo Stijn en Rida.
Ja. Overigens, Ali, dit is nu nog een spits. Hij gaf weer een assist, dit keer met achter zijn standbeen.
Was dit een assist eigenlijk? Nee,
ja, goed. Een assist.
Als het bewust was wel. Ja. Maar er gebeurt wat als Shaquille van Persie binnen de lijn komt.
Ik hou hiervan. Weet je, het is een soort van een verhaallijn. Hè? Mm-hmm. Er is een zoon, je weet hoe dat gaat in de voetballerij. Ja, zal me dan staan omdat het zijn zoon is. Die jongen op kwaliteit. Ja. Die jongen die kan echt voetballen.
En zal het toch ook niet een moeilijke tijd voor hem zijn? Wetende dat er dus een aantal spelers waren of zijn die wat moeite hebben met zijn vader. En daar zit hij dan tussen.
Kijk, ik ken hem nu goed genoeg om te weten hoe hij in zijn kopje is. Hè. Ik ken hem niet, helemaal niet eigenlijk.
Nee.
Maar pas ik puur over het voetballen moet praten. En ik zie hem op het veld. En zijn eerste touch, zijn eerste... Er zit zoveel gevoel in, er zit zoveel techniek in. Doet me denken aan zijn vader.
Mm. Maar ik zou hem toch graag een jaartje bij Sparta zien. Ja, neem hem gewoon om echt elke week te spelen. 90 minuten. Misschien dat die Lauritsen eens een keer vertrekt. En dat hij daar voor in de plaats kan komen. Voor het nieuwe seizoen.
Hij zit toch niet de weder in zijn nek?
Nou, ik zou zeggen, laat hem gewoon lekker bij Feyenoord.
Ja, maar daarom.
Nee. Als u weet, dan kan hij eerst mag hij in de basis beginnen. Ja. Elke keer nu valt hij in, nou, maakt hij twee ongelofelijke goals.
Ja, maar het is allemaal maar korte stukjes.
Assist. Maar dat maakt niet uit. Op zijn leeftijd is dat helemaal niet erg.
Nou, en daar was Valente weer de meest in het oog springende gisteravond.
Ja, dat is hij vaak. Heeft zijn contract ook verlengd bij Feyenoord. Hè? Eén jaartje erbij, maar vooral ook natuurlijk een salarisverhoging gezien. De status in die groep die met hem aan het toenemen is.
Hij komt de bal halen achterin, hè? Bij die centrale verdediger.
Dat zag je op het einde, niet heel de wedstrijd door.
Ja. Maar moet je hem daar willen hebben?
Nee, maar hij speelt een soort vrije rol bijna. Hè? Dus dat zijn gasten die weten... Die moet je gewoon hun gang laten gaan. Hè? Die kunnen echt het verschil maken in de passing, in het positiespel. Ja. En hij heeft toch weer één mooi paasje op Stijn.
In balbezit wel. Want hetgeen wat je nu zegt is nou net een van de grote problemen met dit Feyenoord, vind ik. Dat wanneer Feyenoord de bal niet heeft, dan moet je wel collectief je taken uitvoeren.
Ja, nee, dat gaat niet om. Maar ik zeg het, maar hij is iemand. Maar de rest moet veel meer vanuit opdracht spelen. Ja. Maar hij kan toch wel aardig zijn eigen gang gaan, vind ik. Ja. Zover is hij eigenlijk al. En ik vind het ook gewoon een prettige speler. In alles, hè. In zijn interviews, in zijn doen. Later, ook als het wat minder is, vind ik toch wel. Hij gisteren ook had een hele slechte eerste helft. En hij weet zich toch te herstellen in de tweede helft. Ja, en dat is ook belangrijk.
Wat ik mooi vind van hem is... hij kreeg het compliment op tv met de interviews. Het eerste wat hij zei is dat hij het zelf niet zo goed vond. Dat hij het zelf bewust vond.
Zeker,
Weet je, en dat vind ik altijd heel mooi. Kijk, wat dat betreft heb je met Wang en Valente twee spelers die allebei de bal kunnen halen. Die hebben allebei de kwaliteit om vanaf daar het spel te kunnen maken. En ik ben met Harry eens, dat is een speler die moet je vrij laten. Die weet wat hij doet. Die kan het spel versnellen. Op een bepaald moment het spel vertragen wanneer het nodig is. En nogmaals, hadden wij een sterke aanval gehad, had hij nog beter voor de dag gekomen.
Ik heb je trouwens al twee keer in deze uitzending horen zeggen dat je het met Harry eens bent. Dat hoor ik niet zo vaak aan deze tafel. Dus ik veer er wat van op.
Ik dacht dat jullie het altijd met me eens waren, joh.
Misschien, hoe zal het met die rood-witte wolk bij Sparta zijn, Harry?
Nou, fantastisch natuurlijk. Hè? Ze staan er natuurlijk sowieso in de competitie prima voor. Hè? Ze zijn bezig om te proberen in ieder geval die na-competitie te halen. En als je dan ook nog eindelijk eens een keer win van Feyenoord... dan heb je echt een feestweek, hè?
Ja. Laten we even met alle respect... Hij krijgt toch veel voor elkaar, hè? Marie Stijn. En ik had hij natuurlijk ook als assistent. Ja, hoe ze het doen, doen ze het. Ja. Maar ze staan er fantastisch voor. Dat, ik denk niet dat veel mensen dat hadden verwacht.
En deze week ging Maurice Stijn, wiens contract afloopt, uit eten met de directie van Sparta. En daar kwam uit dat ze er toch wel heel graag snel uit willen komen.
Nou, we hebben geen deadline met elkaar afgesproken. Maar zo lang als het vorig jaar duurde, dat pas volgens mij eind mei of zo er eindelijk witte rook kwam. Kijk, we waren al wel vanaf maart met elkaar in gesprek. En ook dat is van de week even de revue gepasseerd. Daarin heb ik altijd wel het idee gehad dat we elkaar zouden vinden. En dat is ook gebleken. Maar de intentie is uiteraard niet alleen vanuit de club, maar ook vanuit jezelf om snel duidelijkheid te geven richting je toekomst. Want dan kan iedereen ook verder.
Ja, en dan is snel een relatief begrip.
Snel is in ieder geval sneller als mij.
Ja. Ja, maar je begint nu ook eerder. Weet je, het is nu januari, toen begon je in maart, dus dat is ook twee maandjes.
Nee, zeker.
Dus dan hebben we in maart witte rook.
Als je eruit komt wel,
Nou dat gaan we zien.
Ja, Harry, ik heb dit hele interview zitten kijken. Het is vrij lang. Dat is een mooi gesprek van Frank Stout met Maurice Steijn. Daarin zegt Steijn niet één keer... Ja, ik wil eigenlijk wel graag bij Sparta blijven.
Nou, omdat hij goed bezig is, is hij ook interessant voor de markt. Hè? Er zijn toch al wat clubs die misschien vrij gaan komen. Utrecht hoor ik al een tijdje. Twente misschien. Maar dat zijn wel clubs waar je in principe wat meer mee vooruit. Waar die investeren wat meer in elftallen. Bij Sparta weet ik dat niet of dat mogelijk is. Dat is denk ik ook zijn vraag geweest in dat etentje. Hè? Wat zijn de mogelijkheden voor volgend seizoen? Want je gaat er toch vanuit dat Lauwers een keer vertrekt. Kitalano is zit in de
misschien
markt.
Deze winterperiode wel.
Want als je een paar goals maakt tegen Feyenoord, dan willen ze je gelijk hebben.
Hoe staat het daarmee, Dennis? Kitalano? Gaat hij deze transferperiode nog vertrekken?
Nou, bij Sparta hebben ze laten weten dat als het bedrag rond de 8 ton ligt, dat ze dan nog eerder ervoor kiezen om hem te houden. En van de zomer transfervrij te laten gaan dan om voor zo'n bedrag te laten gaan. Dus Sparta wil meer dan 1 miljoen voor hem hebben deze winter. Ja, en dan is het de grote vraag, zijn clubs bereid om dat neer te tellen voor een middenvelder die ook die inderdaad heel grote kwaliteit heeft, dat hebben we gezien de laatste jaren, maar ook veel blessures heeft gehad.
Zijn opvolger hebben ze wel al, dat is ook een Noor. Alwande Roltsooi.
Sorry.
Ja, hoe je het uitzegt, klinkt dat als Roltsooi.
Roltsooi, ja. Mijn Noor is misschien groot geweest.
Ik Rotterdam zijn spreken.
Nou, maar wat heeft
toch Roltsooi.
Ja, die vond het goed, dus Roltsooi. Godzijdank. Wat heeft de Sparta binnengehaald?
Een hele lange middenvelder ook. Dat is echt boven de 1,90. Dus je zou bijna zeggen, dat was iemand voor in het centrum achterin geweest. Dat valt eigenlijk het meest meteen bij hem op.
A la Orlando Engelaar.
Ja, misschien een beetje wel. Man. Omdat je vaak als je die lengte hebt, ook aan de manier van lopen bij een middenvelder, zie je dat dan wel. Het is nog een relatief jonge speler. Dus het is een talent die opgepikt wordt, die zich dan weer in een paar jaar kan doorontwikkelen. Zoals die andere Noren dat... hebben gedaan. Daar heeft Sparta veel profijt van.
Zeker. Excelsior gaat op de zaterdagavond op bezoek bij FC Twente. Nadat het midweeks een punt pakte op bezoek bij AZ. Dat was wel een wedstrijd om je een beetje doorheen te worstelen.
Het was heel verrassend.
Ja. Maar geprofiteerd van een club in mineur ook.
Tuurlijk. AZ, dat draait voor geen meter. Nee. Ja, het is eigenlijk een wonder wat er gebeurde tegen Ajax in die beker. Maar voor de rest in de competitie loopt het zo stroef als het maar kan. En Excelsior geweldig verdedigd die wedstrijd. Het was niet om aan te gluren de eerste helft. De tweede helft werd ietsje beter. En dan per ongeluk toch die 1-1. Van Duinen die over een bal inschot volgens mij.
Ja, en was dat nou bewust van Duinen?
Nou, hij wilde
volgens mij naar binnen vegen die bal. Maar dat maakt niet uit. Die nieuwe jongen, Jonathan.
Milano Jonathans.
Ja, die glijdt hem perfect naar binnen. En je pakt eigenlijk, nou, heel verdiend is dan altijd een beetje een groot woord. Want AZ heeft natuurlijk heel de wedstrijd het spel gemaakt. Maar ja, als je bijna niks weggeeft aan kansen. Ja, kan je het wel verdiend noemen.
Dennis, wat voor kans is Excelsior voor die Jonathans?
Nou, in ieder geval kans om eindelijk weer te spelen. Hè. Bij Vitesse speelde die alles. Was die belangrijk, bepalend. Veel mooie goals ook daar gemaakt. Ja. Toen ging hij naar Utrecht toe. En die stap heeft hij niet kunnen maken. Heel erg weinig daar gespeeld. Daar was hij ook ontevreden over. Ja, nu bij Excelsior gaat hopelijk voor hem die kans er wel zijn. Ja, dit soort invalbeurten zullen daarbij helpen natuurlijk.
En hij heeft bij Vitesse natuurlijk met Jegoan gespeeld en met
en
de
met
recht.
De recht, dus, nou, die dan... ook die voorzet gaf richting de tweede paal, dus hij wist al precies waar die bal ging komen. Ja, dat helpt natuurlijk mee.
Een jonge kwaliteit, hoor.
Ja,
hè? Ja. Bij Utrecht in het begin maakte hij wel minuten.
Ja.
Viel hij regelmatig in en had af en toe goede acties. Maar daarna is dat een beetje weggeëpt.
Maar met die Jonathans erbij en eerder al Emil Hansson, is er, als het om de vleugels gaat bij Excelsior, inmiddels best wat concurrentie.
Door de dynamiek van het toevoegen van Hansson en Emiliano Jonathans, ja, creëer je gewoon meer competitie aan de zijkanten. En dat zorgt voor spelers zoals Gian, die nu de afgelopen twee wedstrijden wisselspeler was. Die voelt van, hey, ja, ik moet wat gaan brengen als invaller om mijn basisplek terug te pakken. Dus je creëert competitie die van een hoger niveau is dan wat het voor de winter was in onze voorhoede. En dat hebben we nodig ook, want we willen goals scoren. Dus vanuit dat perspectief was ik vandaag heel blij hoe Emiliano en Gian invielen.
Ja, zo is het. Wat maakt Excelsior nou zo'n goed georganiseerde ploeg?
Dat is een goed georganiseerd staat.
Ja, dat zei ik zelf
al. Dat is discipline.
Ja,
kijk, je moet discipline en afspraken nakomen.
Dat is een trainer. Ja, die weet wat de kwaliteit is van zijn ploeg, wat de zwakte is van zijn ploeg. Die gaat op een bepaalde manier spelen. En de manier van spelen is heel compact staan. Ja, om elkaar te helpen vooral. In het balverliesgedeelte en dan vanuit het balverliesgedeelte overgaan en te counteren. En als er eentje of twee verzaken, dan ben je de pineut. dan ga je eraan. Dat doen zij dus niet, ze verzaken niet. Maar... iedereen weet zijn taken. Dat is een compliment aan de trainer.
Dat verzaken, dat gebeurt in die wedstrijd die ze zo groot verloren hebben. Ze hebben een stuk of 3-4 wedstrijden heel groot verloren. Ja, ja. Voor de rest hebben ze goed verdedigd. Maar dan is even de discipline en de afspraken worden niet meer nagekomen. De bereidheid om iets extra's te geven is weg. En dan wordt het ook gelijk 5-1 of zo.
Ja, ja, ja. Zouden ze wel nog een spits zoeken?
Ja, nou ja, dat is een jonge jongen, hè? Hoe heet die?
Berghaaf.
Dat is een 19 jonge
jaar. 19 jaar.
Uit de eigen opleiding. Dus die moet je er gewoon lekker bij houden en spelen zoveel als die kan. Maar er zou eigenlijk wel eens een keer een scorende man... Maar dat is nou het enige wat heel veel geld kost. Ja. Hè? De rest is allemaal wel te overzien voor Excelsior. Maar die hebben daar geen centjes voor.
Ze hebben natuurlijk ook heel lang gezocht om bij die Vlodarczyk uiteindelijk uit te komen. Hè? Toen ze begonnen de competitie met Van Duinen. Ja, dat is uiteindelijk toch om welke reden dan ook een teleurstellend verhaal geworden. Dus Excelsior zal nog wel een keer extra nadenken met een spits. Met oké, is het nodig en is dit hem dan? Want dat is heel moeilijk. Want al die clubs onderin zoeken natuurlijk naar een scorende spits. Maar, voor heel weinig geld.
Wat veel belangrijker is, en dat zie ik dus achterin dus niet. Want je zag het nou bij Watanabe. Je gaat mee met een hoekschop en die kop even een bal binnen. Ja. Dat hebben ze bij Excelsior niet meer. Die hebben ze in het verleden wel gehad. Wat verdedigers die bij hoekschoppen vrije trappen scoren. En die zorgen net voor wat extra doelpunten. Waardoor je wat makkelijker je punt haalt. Maar nu moet het allemaal komen van dit ene middenveldertje, de nummer 10. Ook weer zo'n moeilijke naam.
Nou, Joks.
Ja. Ja, dat is de enige die het vermogen heeft om meer dan 5 doelpunten te maken.
Ik moet echt afronden, jongens. Jullie blijven maar doorpraten. Ja, dan ga ik gewoon afronden. Dan praten zij door. Verwijs ik even door naar die wedstrijd van Excelsior tegen Twente, die op de radio is. En natuurlijk zondagmiddag om 16:45. Feyenoord en Sparta, die dan allebei spelen. Maandag praten we erover in FC Rijnmond. Graag tot dan. Goed weekend. Sorry, jongens.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies, Frans Metz de Bedderij en B2L Cargo Care.